De lezing van vandaag, de Torah-lezing, was de langste uit Exodus. We hebben natuurlijk maar één deel daarvan gelezen, maar de eerste, en in principe zijn er ook nog zeven. Dus het was al lang deze keer, vandaar ook dat ik de Haftara-lezing een beetje gesnoeid had, Jan. Maar in de synagoge worden al die zeven lezingen gelezen van de Torah, en dat is dus echt wel een heel stuk meer. Ja, over die bergen waar je het over had, Jan. Als ik in de bergen ben, of het nou Noorwegen is of Oostenrijk of Zwitserland, en je ziet die machtige bergen, dan ontstaat er altijd iets van ontzag, tenminste bij mij. Nou, ik denk ook dat vroeger zo was. He, mensen die vroeger naar die bergen keken, en dan leg je al heel gauw een verband met de Allerhoogste. He, het lijkt gewoon een beetje op elkaar. Dat ging natuurlijk soms ook verkeerd. Want dan ging men bergen aanbidden of van allerlei andere dingen. Maar in principe snap je het principe wel van die macht van die bergen. Waar je, en soms zie ik dat voor tv nog wel eens van de Himalaya's. En dan is het helemaal ernstig hoe hoog dat is. Dus ik moet zeggen, ik vind dat altijd wel heel bijzonder. We zitten hier vandaag in de Schakel, het gebouwtje. En ik wou het vandaag eens hebben over schakels. Over de ketting van het geloof. We hebben een tijdje geleden heb ik gesproken een aantal keren over het Bijbelboek Marcus. En dat was een hele serie, zeg maar. En een boek dat geschreven is door Petrus. En deze keer wil ik eens uitgaan van een gedeelte uit 2 Petrus. En dat is dit gedeelte. Het staat er ook nog helemaal op. Want ik zie dat er boven een hoekje afvalt. Ik ga dit lezen. Dus we lezen nog meer als we al gelezen hebben, mensen. 2 Petrus 1 vers 1 tot 11. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Dat is al bijzonder dat er staat, hè? Opdat gij daardoor deel zoudt hebben, nu is het waarom, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur. Dus we hebben nogal wat van God gekregen om daardoor deel te hebben aan de goddelijke natuur. Oh ja, Adam was ook geschapen naar het beeld van God. Het was immers ook zo. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. En dan komt het stukje waar ik op in wil gaan. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd. Door de deugd de kennis. Door de kennis de zelfbeheersing. Door de zelfbeheersing de volharding. Door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens alles. In het algemeen dus. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijzindheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonde heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Bijzonder gedeelte vind ik dit eigenlijk zelf. En ik wil dus ingaan op dit gedeelte. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver. En dan komen steeds die tweetallen. 7 tweetallen en in totaal. Die tweetallen, u ziet ze hier staan. Door uw geloof de deugd. Door de deugd de kennis. U ziet steeds pikt hij het eind van het eerste weer mee. Door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens alles. En als ik dit dan lees, dan denk ik, waarom stel je dat nou zo op deze manier? Want dit is speciaal in tweetallen gesteld. Hè? Dat is wel heel bijzonder. Ja, dan staat er eerst staat er iets voor nog. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken, staat er in de NBV. In de Canisius staat, en juist daarom moet gij uw uiterste best doen om met het geloof de deugd te paren. Ziet u die paren? Statenvertaling zegt, en de professor Brouwers en de Lutherse, die hebben het over bijvoegen. Hey, dat zijn bijzondere woorden. Verrijken, paren, bijvoegen. En eigenlijk staat er in de grondtekst epigoregeo. En dat is in elkaar grijpen, vasthaken. U hebt dat logo hiervoor op de schakel wel gezien. Nou, die schakels die grijpen in elkaar. Dus dit is op een speciale manier door Petrus zo geformuleerd alsof het een schakel zou zijn. Een ketting. En die ketting die begint met geloof. En ik wou toch eens even daarbij langs gaan lopen, bij al die begrippen. En eens kijken of er nou ook verbanden zijn en hoe dit is opgebouwd. Want dat intrigeert mij dan weer. Ik weet niet of u dat ook hebt in zo'n geval. Van, nou, waarom stelt die Petrus dit nou op zo'n manier? Nou, geloof. Dit hebben we al gehad, maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd. Daar komt hij. Nou, geloof, dat is het Griekse woordje wat daar staat, is pistei, komt van pistis. En dat betekent geloof of trouw. Geloof of trouw op betrouwbaarheid en of het woord vertrouwen. Zelf vind ik dat altijd heel erg mooi. Geloof is gewoon vertrouwen. Als het ware je openstellen voor. En in het Hebreeuws is dat emuna. En daar is nog weer iets bijzonders mee aan de hand. Want iemand die verstand van Hebreeuws heeft, ziet dat daar centraal één lettertje in staat. De waf. En wat is dat? Dat is de verbinding, de haak. Degene die koppelt. En daar zitten we er alweer helemaal bij. Kijk, daar heb je hem. De oer-Hebreeuws had deze letter voor de waf. En dat is gewoon de tentpin of een haak. Dus je ziet, al deze woorden zijn aan elkaar gehaakt. Dat zegt de context, zegt dat. En je ziet dat zelfs aan dat woordje emuna waar het mee begint. Geloof. En dan komt de deugd. En de deugd, dat is het woordje areten. Of vanuit het woord areten. Dat betekent voortreffelijkheid. Geneigdheid tot het goede. Morele uitmuntendheid. En in het Hebreeuws, dat kun je vinden door naar de Septuagint te gaan kijken, is het het woordje hod. En dat betekent heerlijkheid, of glans, of pracht. Dus je ziet, door het geloof word je verbonden met die Allerhoogste. Stel je je daarvoor open. Dat is het verbonden worden met de Allerhoogste. Dat je je openstelt naar hem. Geloof is niet zomaar een regeltje uit je hoofd leren en dat wel geloven. Geloof betekent dat je je openstelt voor. Ja, dat is ook zo met een relatie tussen man en vrouw. Daar is ook sprake van geloof, van vertrouwen, van openstellen voor. Nou, dat is in de relatie tot God is dat ook zo. Wij stellen ons open naar de Allerhoogste. En als we dan zo zingen met elkaar en we zingen al die gebeden, dan kan je niet anders dan daarin meedoen. Want de Allerhoogste, daar leg je verbinding mee. Dat doe je misschien thuis of niet. Maar dat doe je zeker met elkaar in de gemeente. Dan probeer je samen als gemeenschap, als gemeente, te verbinden met de Allerhoogste. Nou, daar begint het geloof mee. Dat is de eerste schakel. De eerste schakel die zich verbindt met de Allerhoogste macht, als het ware. En dan komt daardoor de deugd. Dan komt daardoor de heerlijkheid, de pracht, de glans. Bijvoorbeeld in Numeri 27 vers 20 lezen we. Toen zeide de Heere tot Mozes, neem u Jozua, de zoon van Nun, een man van geest vervuld en leg hem uw hand op. En stel hem voor de priester Eleazar en voor de gehele vergadering. En geef hem in uw tegenwoordigheid uw bevelen en leg op hem uw heerlijkheid, uw hod. Opdat de gehele vergadering de Israëlieten het horen. Dus je ziet, Mozes moet de heerlijkheid die hij ontvangen heeft, en we weten hoe die was, want hij moest zelf zijn gezicht afdekken. Die heerlijkheid, die verbinding met de Allerhoogste, moest hij overdragen naar Jozua. Heel plastisch, heel letterlijk zou je haast zeggen. Door handoplegging in dit geval. Nou, dus we zien, we verbinden ons met de Allerhoogste. En wat gebeurt er dan? Komt de heerlijkheid van de Allerhoogste vloeit door ons heen in meer of mindere mate. En daar zien we het verbindingsteken. Nou, dan gaan we het even op een andere manier bekijken. Als we lezen in Johannes 15, vers 5, dan staat er, ik ben de wijnstok. Gij zet de ranken, wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Ja, we kunnen wel heel veel doen, maar niet in Gods ogen als het ware, niet in Gods plan. He? Hij is de wijnstok. De wijnstok is het houtige gedeelte. De rank is niet houtig. Die is, zeg maar, groen. Die is nog niet zo houtig. Maar wat gebeurt er nou? Het geloof en of ons vertrouwen, dat is eigenlijk de openheid, dat is de verbinding. De verbinding tussen die rank en de wijnstok, die zit daar. Daar zitten de cellen, de vaatbundels, gekoppeld aan de vaatbundels van de wijnstok. En dat betekent dat de heerlijkheid vanuit die wijnstok kan gaan stromen in die rank. En we zien dat straks weer gebeuren. Als je nu een mes steekt in een berkenboom, dan stroomt het vocht eruit. He? Nou, dan hebben we de deugd. Die komt als het ware daaruit voort uit die verbinding. De deugd is de heerlijkheid die stroomt vanuit de wijnstok. Dus we zien het hier heel plastisch even voor ons. Hier zien we nog eventjes die... Oh, pardon. Dan doe ik het verkeerde knopje. Hier zien we nog even die rank. Die groene rank is vrij zacht, een beetje kruidachtig zou je kunnen zeggen. En dit is bijna een boom. Die is houtig. En die rank, die zachte rank, die is verbonden aan die houtige wijnstok. En die ontvangt door die wijnstok de heerlijkheid. Hebben we het verband tussen de eerste twee. Zo zegt de Heer Scharen, zie je een man, wiens naam is Spruit. Hé, daar hebben we alweer. En Spruit is ook zo'n kruidachtig deel wat aan iets houtigs kan groeien. Hè, neem bijvoorbeeld een boom die nu uitbolt. Dan zie je een tak, die is bruin. En er komt ineens een groene knop aan. En die begint te groeien. Die is nog zacht, als het ware. Zo zegt de Heer Scharen, zie je een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten. En hij zal de tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. En hij zal met majesteit, God, heerlijkheid, bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. Hosea 6 vers 12. En nog zo'n vers daarover. Zijn loten zullen uitlopen. Zijn pracht, zijn heerlijkheid, zijn hod zal zijn als die van een olijfboom. En zijn geur als die van de Libanon. Dus we hebben nodig als ranken. Want ze noemen ons wel eens schapen in de Bijbel, maar ze noemen ons ook wel eens ranken. En die ranken die moeten verbonden zijn met het houtige deel, met de basis zou je kunnen zeggen. Geloof, en daar komt deugd uit voort. En die deugd die is weer verbonden met de kennis. En de kennis, dat is het Griekse woord gnosis. Het leren kennen, kennis. Maar ook het begrijpen. Niet alleen maar even iemand een hand schudden. En ik ben Gerard en nou, die ander noemt zijn naam. Dat is ook wel een hele lichte vorm van leren kennen. Maar ken je dan die ander? Nee, dan ken je die ander niet. Hè? Het Hebreeuws geeft daar een heel mooi woord voor. Dat is yada. En dat komen we tegen als de Bijbel ons leert dat Adam gemeenschap had met zijn vrouw. Bekennen, zegt de oudere vertaling, zeggen dat. Adam bekende zijn vrouw. Nou, dat is het kennen. Dat betekent, dat is een diepe vorm van kennen. Dat is openstaan voor elkaar. Dat is verbinden met elkaar. En daar hadden we het in het begin al over. He, geloof, vertrouwen, daar begint het eigenlijk al. Nou, dan komt daar die deugd uit voort. Dan vloeit die heerlijkheid in jou. En dan mag je dat, als het ware, als dat in jou vloeit, dan moet dat ook wat gaan doen in jezelf. Toch? Het heeft weinig nut als die heerlijkheid van God in ons loopt, stroomt en als rank. En nou ja, daar blijft het bij. Om mij loopt het er daarna, want dat heb je bij planten wel. Dan gaan ze gutteren, zo heet dat. Dan hangen er allemaal druppeltjes aan de bladeren. Nou, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Dat is eigenlijk overdaad. Je kan het niet kwijt, dus dan maar druppels eruit. Dan ga je gutteren. Nou, daar heb je niks aan. Er moet iets gebeuren in die plant. Nou, daar zitten we bij die kennis. Sommige mensen denken dat kennis alleen maar opblaast. Dat kan. Maar in dit geval niet. Er moet kennis zijn. Anders ja, dan sta je helemaal hulpeloos in deze wereld. Als je geen kennis hebt. Psalm 25, vers 4 zegt ook: Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Zie, kijk, daar heb je dat woordje yada, wordt daar gebruikt. Dat is dat leren kennen. Heer, laat mij u begrijpen. En hoe leren we hem dan kennen? Door zijn woord. Hij wandelt niet meer naast ons in de zin van Adam. Adam wandelde door de hof met de Allerhoogste. Wij wandelen niet meer op die manier met God. He, dat we als het ware God kunnen aanraken, zou je kunnen zeggen. Dat is, sinds de zondeval is dat over. Maar hij laat zich wel kennen door zijn woord. Dat was ook de reden dat Yeshua als rabbi de mensen onderwees uit het woord. En als het ware de mensen de geest, de kern van dat woord liet zien. Nou, nog even op een rijtje. Geloof, dat is de deur van je hart openzetten. Dan kan de deugd, dan gaat het over de heerlijkheid van God, die kan binnenstromen in jou als rank. En dan moet je die eigenlijk onderbrengen in je eigen wezen. Zodat, als het ware, dat van hem in jou tot zijn recht komt. En daarmee zit je heel dichtbij het gaan lijken op de Allerhoogste. He, want dat is de bedoeling, toch? Of denkt iemand dat dat niet zo is? God heeft mensen geschapen naar zijn beeld. Dus wat wil hij? Hij wil dat mensen bestaan naast zijn beeld. En dat is niet altijd makkelijk in deze wereld. Want er is veel wat ons afleidt. Maar dat is wel de bedoeling. 1 Korinther 2 vers 14. Als u het nog niet wist, we lezen hier altijd veel uit de Bijbel. God heeft ons dit geopenbaard door de geest, want de geest doorgrondt alles, ook de diepte van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Ik las dit gisteren, voelde ik het nog toe, en toen dacht ik, hey, wat mooi, wat zegt dit veel over wat de geest is. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is er alleen de geest van God in staat om God te kennen. Kijk, daar hebben we dus weer een soort parallel. En wij hebben niet de geest van de wereld. Dus je hebt de geest van de wereld. Je hebt de geest van God. Je hebt de geest van de mens. Maar de geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Het gaat dus niet om de letter van de Torah, het gaat erom de kern, de essentie van Torah. Dat was waar Yeshua altijd mee bezig was. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat de geest van God, wat daarvan komt. Nou, we weten dat Torah komt van God. Torah is van de geest. Dus als je Torah afwijst, dan staat hier nogal wat. Want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles beoordelen. En zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven, wie kent de gedachten van de Heer? Zodat hij hem zou kunnen onderwijzen. En dan komt het, wel nu, onze gedachten zijn die van de Messias. Ah, ja, dat is gewoon beeldoverdracht. De Allerhoogste, de Zoon, en wij mogen ook zonen zijn. Beeldoverdracht, zoals ouders hun beeld overdragen op hun kinderen. Door middel van hun genen, maar ook door middel van wat ze hun leren. Wat hun meegeven in hun rugzak. Nou, hier zien we. Onze gedachten zijn die van de Messias. Als ze tenminste verbonden zijn met hem. Nou, daar in dat zinnetje, daar staat nun Christo. Dat is de zin van Christus, de gezindheid van Christus. Het verstand van Christus, het innerlijk van Christus, het bewustzijn, de neigingen. En gaan we naar de Septuagint, dan is het de ruach. Als je hier diep over nadenkt, dan begint er iets te schuiven over de geest in jezelf. Tenminste bij mij wel. We zien weer dat rijtje. En dan komt de koppeling naar de zelfbeheersing. Die komt daar dus weer uit voort. Er is wat, de heerlijkheid van Allerhoogste is in jou binnengekomen. Die bewerkt iets in jou. En dan is de zelfbeheersing komt daaruit voort. Die is nodig. De zelfcontrole eigenlijk. En sommige mensen zijn impulsief. Die doen maar. plotseling, pats, boem, in één keer. Ja, dat zit soms ook wat in je karakter. Maar de Bijbel leert dat we moeten streven naar zelfbeheersing en zelfcontrole. Want wij zijn de baas over ons eigen lichaam. Wie is dat anders? Iedereen heeft de verantwoording over zijn eigen lichaam, zijn eigen denken. Dat heeft God ons gegeven, die verantwoordelijkheid. Dus als we moeite hebben met zelfbeheersing, dan is dat wel een ding waar we voor mogen bidden. En wat aan mogen doen. Nou, geloof, de deur van je hart openzetten. Dan komt de heerlijkheid van God binnen. Om deze onder te brengen in je eigen bestaan, in je eigen wezen, in je eigen zijn. En dan moet je die positie beheersen. Dus dat heb je van hem ontvangen. Ja, en dan komt daar weer uit voort. De volharding die wordt daar weer aan gekoppeld. Want je kan wel ergens aan beginnen, maar je moet ook stand houden. Verdragen, volharden zit daarin. Sommige mensen zijn enthousiast over iets, daarna weer over iets nieuws, daarna weer over iets nieuws. En dat kan soms alle kanten uit gaan schieten, zodat men ook van het ene geloof in het andere stuitert en misschien zelf eruit stuitert. Maar de bedoeling is dat we volharden. Waarin? In dat allereerste begin, in die verbinding. Nou, daar hebben we hem. Ik ga hier even verder. Ja, en dan zegt Openbaring 14 vers 12. Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen. Die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus Christus. Ja, en Satan die probeert altijd dingen uit elkaar te halen die in elkaar, die bij elkaar horen, die gekoppeld zijn. En deze twee die zijn gekoppeld. Gods geboden en de trouw van Yeshua. Die bestrijden elkaar aan geen enkele kant. Die zijn volledig één. Alleen Satan probeert dat natuurlijk uit elkaar te scheuren. En in de theologie is hem dat aardig gelukt. Maar de eeuwige zal het gaan herstellen. Daar staat dus het woordje hypomenei. Of hypomone, stand houden, verdragen, volharden. Dus er zit ook een kant aan, omdat wij in deze wereld leven, als mensen die verbonden willen zijn met de Allerhoogste, een kant aan die wat moeilijk is. Die strijd veroorzaakt in onszelf. En waarin we als het ware karakter moeten tonen. En dan wordt die volharding weer gekoppeld aan de godsvrucht. Eusebei. E is goed, sebomai is toegewijd. Gods vrucht, toegewijd zijn waaraan? Weer aan dat allereerste begin, aan die opening die we daar gecreëerd hebben in onszelf, waardoor we verbonden zijn aan de Allerhoogste. Nou, als je ze allemaal weer op een rijtje zet, dan zie je deze lijn, als ik even begin bij stand houden, en daaruit voortkomt dan de godsvrucht. En wat doet de godsvrucht? Die zorgt dat wij gaan vrucht dragen. Dus eigenlijk is die ketting van Petrus, die is eigenlijk heel fantastisch. En uit die godsvrucht komt een vrucht voort en dat noemen we de broederliefde. Is dat alleen aan onze mannelijke broeders? Gaan we even naar kijken, op en on. Eerst nog wat anders, ik vergat wat. Ja, broederliefde. En dan denk ik even aan die Franciscus van Assisi, die bij sommige mensen nogal enthousiast ontvangen wordt. En die heeft het over: wees geloofd, mijn Heer, door al uw schepselen, vooral door broeder Zon, die de dag brengt en ons beschijnt. Schoon is hij en stralend in grote luister. Van u Allerhoogste ons een gelijkenis. Wees geloofd, mijn Heer, door zuster Maan en de sterren. Aan de hemel heeft u ze gezet. Klaar, kostbaar en mooi. Wees geloofd, mijn Heer, door broeder Wind en de luchten. Ja, en zelfs de lieflijke dood, onze zuster de lieflijke dood. Al dit soort dingen omschrijft hij op deze manier. Het is natuurlijk een soort parabel. Maar aan de andere kant, dat zijn niet onze broeders. Daar hebben we wel zorg voor te dragen. Voor de schepping en voor al de dingen om ons heen. Maar dat zijn niet onze broeders. Broederliefde is Philadelphia. Sommige gemeenten heten zo Philadelphia-gemeente. Dat is een gemeente van de broederliefde. Nou ja, het zijn ook mensen. De liefde is daar ook wel eens even weg. Maar in ieder geval, Philadelphia betekent broederliefde. Philia is liefde. Adelphos is broeder of zuster. Maar dat komt van Delphos en dat is de baarmoeder. Wie komen er uit de baarmoeder? Zowel onze broeders als onze zusters. Dus broederliefde is een beetje een lastig woord, maar je moet daarin broeder- en zusterliefde dus eigenlijk. En de liefde tot je broer of zus. Hè? En dan is natuurlijk de vraag, wie zijn dat? Maar gaan we dan even terug naar het Hebreeuws, want dat is altijd belangrijk om in die leefwereld te gaan kijken, die denkwereld, dan zien we dat de baarmoeder is de rechem. En daarvan komt een woord racham, en dat betekent liefhebben, erbarmen hebben. Dus niet hard zijn, maar liefdevol zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet de dingen op een gegeven moment eens aan mag wijzen, maar de liefde is daar van groot belang. He? Dus uiteindelijk is dat ook een vrucht natuurlijk. Hè? Jacobus 2 zegt er het volgende. Broeders en zusters, he, daar heb je ze weer. Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Kijk, dan hebben we die verbinding met de Allerhoogste, de geloof. Maar hij doet er niets mee. Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Nou, als je dat zo vraagt, dan moet je er antwoord achter zetten, nee. Zou dat geloof hem soms kunnen redden als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt en een van u zegt dan, het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet, het eerste was dus een voorbeeld en nu komt de uitleg. Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Nou, we weten dat God zijn woord gegeven heeft, zijn Torah gegeven heeft. En dat is nou juist de opdracht tot het uitvoeren van zijn woord. Dus als je Torah opzij schuift, en het wonderlijke is als mensen dat doen, dan zeggen ze dat alleen maar in werkelijkheid hechten ze wel aan Torah. Tenminste aan een heleboel dingen. Want als je de 10 woorden nagaat, en ga ze maar bij iedereen controleren, niemand is daar tegen. Hooguit tegen de Sabbat. Maar de rest niet. Iedere gelovige kan daar helemaal achter staan. De Sabbat is dan zo'n wonderlijk punt daartussen wat ze wegpoetsen, maar de rest wel. Dus het niet willen volgen van Torah, dat is vaak dubbel. Als mensen dat zeggen, dat is vervuld en dat is weg, dat hoeft niet meer. Oh, wat doe ik nu? Dan bedoelen ze dat eigenlijk ten diepste niet helemaal. Maar ze zijn daar gewoon niet harmonieus in die gedachten, zeg maar. Ja. En natuurlijk als je naar die vruchten gaat die uiteindelijk vanaf die verbinding voortkomen, dan krijgen we dit vers uit Galaten 5, maar de vrucht van de geest is liefde. Kijk eens aan, daar begint hij mee. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, ik vind dat hij heel veel verwantschap heeft met die opsomming van Petrus. Maar in ieder geval liefde, waar het verhaal van Petrus zeg maar op uitkomt. En dat is ook waar het om draait. Want liefde is namelijk de kern van de Allerhoogste. En we zien dus ook door dat houtige deel vloeien die vloeistoffen, hoe noemde ik dat nou? Ja, die sappen. Die heerlijkheid, dat woord wou ik weer even naar terug. Ik was hem even kwijt. Die heerlijkheid van de Allerhoogste, die stroomt als het ware eerst naar die bloemen toe. En die zorgt dat die bloemen vruchten worden. Dus juist door die heerlijkheid van God die bij ons binnenkomt door geloof, door vertrouwen. Die zorgt dat wij vrucht gaan dragen. Dus die lijn van Petrus is hier echt fantastisch. En uiteindelijk, het is niet alleen maar de broederliefde, maar het wordt nog uitgebreid. De liefde jegens allen. Dus ook liefde tegen de moslims. Ook liefde tegen een hindoe. Ook liefde tegen iemand die mijn vijand is. Dat wil niet zeggen dat je het eens hoeft te zijn. Helemaal niet. En zelfs natuurlijk niet. Maar er moet wel liefde zijn. Dat is de basis van ons geloven. Dit is ook waar Petrus ons weer op vastpint eigenlijk. Hij verbindt ons met de Allerhoogste. En daaruit voort komt dit. Komt de agape, of in het Hebreeuws de ahava. Oh, ik doe het verkeerde. Nou, dat lijstje, dat heb ik al vaker gedaan. Daar zien we al die verbindingen, al die haken die het ene, de ene element aan het andere koppelen. Hier hebben we ze nog een keer. En ik heb wel eens gebruikt ook de Torah met zo'n piramide. En die past hier toch eigenlijk ook weer heel mooi bij. Want als je nou kijkt naar de wet van de Allerhoogste, naar Torah, dan zien we dat centraal daarin staat de liefde. En wanneer je bijvoorbeeld de 10 woorden gaat checken op liefde, dan zul je ontdekken dat het ook zo is. Die liefde die wordt in tweeën gesplitst. In liefde tot de naaste en liefde tot de Allerhoogste, tot Adonai. Onder de liefde tot Adonai staan deze 5 woorden. En onder de liefde tot de naaste staan die 5 woorden. Die worden als het ware weer uitgesplitst in de 10 woorden. En nou zijn er slimme rabbijnen geweest voor. Die hebben de hele Bijbel gecheckt op alle geboden die erin staan. En die hebben daar een getalletje van gemaakt, 613. En ik heb ze wel eens helemaal gecheckt, er zit ook wel wat dubbel in. Dus het is ook wel een beetje daarnaartoe gewerkt. Maar dat maakt niet uit. Ze hebben al die geboden die God in zijn woord geeft, die hebben ze op een rij gezet en die noemen ze de 613 mitzvot. Maar die komen gewoon daaruit voort. De liefde tot de naaste, dat deel van de 10 woorden, van de 10 geboden, en een deel van de mitzvot vallen daar ook onder. Hier de liefde die zich uitsplitst naar Adonai, naar dat deel van de 10 woorden, en ook een deel van de mitzvot. En wat zien we dan eigenlijk? Dat ook daar centraal, hier is het effect, en hier is het als het ware de controle van dat wat eronder staat. Als je geboden hebt waarbij niet de liefde centraal staat, dan moet je achter je oren krabben. Want de geboden die komen voort uit Gods liefde. Die zijn niets anders dan liefde. En u mag dat zelf wel eens op een rijtje gaan zetten. Dat is zelfs een hele goede oefening om dat eens te doen. Pak de 10 woorden en ga eens nadenken. Ga eens overdenken in hoeverre die 10 woorden nou verbonden zijn met de liefde. Ja, en in Prediker 12, vers 13 staat dan zo'n mooi vers. Van al het gehoorde is het slotwoord, vrees God en onderhoud zijn mitzvot, want dit geldt voor alle mensen. Niet alleen voor de Joden, ook niet de Noachitische geboden zijn alleen maar voor de mensen buiten Israël. Alle geboden gelden voor alle mensen. En ja, dan krijg je uiteindelijk dit soort mooie vruchten, zoals Rimonim, de rimon, of de granaatappel, hè, vol met zaadjes. Eigenlijk een beeld van vruchtbaarheid. Ja, en dan sluit Petrus zijn gedeelte af wat we gelezen hebben. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie ze niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid. Daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Ja, dat hebben we toch nodig. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. We zongen dat ook bij een van de liederen bij de Torah, weet u nog? Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En daar is de verbinding. Amen.